Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen vandaag in dit programma verder voor uit het boek Johannes van het Kruis, geboren uit Gods adem van Crisogono de Jesus. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk 5, de hervorming van de orde, van 1568 tot 1570, bij het onderwerp Klein van gestalte, een reus in deugdzaamheid. De hervormster, de heilige Teresa van Avila, krijgt nog een ander bezoek in de tijd dat zij waarschijnlijk nog op de bovenverdieping van het huis van Blas de Medina woont, namelijk van pater Pedro de Orozco. Hij is jong en studeert nog aan de Universiteit van Salamanca. Hij is overgekomen voor zijn eerste mis, geboortig uit Medina. De madre zal ongetwijfeld zijn energieke en pinter jeugdigheid vergeleken hebben met de reeds gevorderde leeftijd van pater Antonio de Heredia. Maar de jonge kloosterling biedt zich niet aan voor haar werk. Misschien heeft de madre alleen maar het terrein verkend, zonder haar bedoelingen ten slotte duidelijk uiteen te zetten. Het schijnt evenwel dat zij misschien gevraagd heeft naar een of andere jonge karmeliet aan de universiteit die erg vurig is. Zo iemand zou ideaal zijn. Pedro de Orozco spreekt haar over een medestudent die ook nog jong is en een academicus. Hij is 25 jaar. Hij heeft zich in Salamanca onderscheiden door zijn deugdzaamheid, boetedoeningen en ingetogenheid. Hij is nu in Medina, waar hij ook gekomen is voor zijn eerste plechtige mis. Hij heet pater Juan de Santo Matia. Moeder Teresa is in haar nopjes. Zou ze met die kloosterling kunnen spreken? Men bereidt een ontmoeting voor. Op welke datum hebben de twee verheven hervormers van de Karmelietenorde elkaar de eerste maal ontmoet? Het moet in september of oktober 1567 geweest zijn. De madre is dan 52 jaar. En in de volle rijpheid van haar lichamelijke energie, haar hervormingsdromen en haar heiligheid. Haar monastieke hoofddeksel laat het fraaie gelaat vrij met het hoge voorhoofd, de donkerbruine wenkbrauwen, de levendige ronde zwarte ogen en de drie schoonheidvlekjes. Haar handen zijn mooi en smal. Men ziet de sympathieke gelaatsuitdrukking zo voor zich. Wanneer zij het kleine silhouet ziet verschijnen van pater Juan de Santo Matia. Haar bezoeker is in de volle kracht van zijn 25 jaar. Ovaal gezicht, bruine tint, levendige ogen, diepe blik. De madre weet van wat Pedro de Orozco haar gezegd heeft al, dat deze kloosterling van kleine gestalte een reus is in deugdzaamheid. Hij is dat ook qua talenten. Daar is ze al snel van overtuigd. Ze noemt hem spoedig Susseniquita, haar kleine Seneca. Evenals aan pater Antonio de Heredia zet ze hem haar hervormingsplan voor de paters uiteen. Ze heeft al een patent van de generaal dat machtiging verleent voor het stichten van 2 kloosters in Castilië. Juan geeft haar zijn voornemen te kennen om naar de kazuin... Juan geeft haar zijn voornemen te kennen om naar de Kartuizers over te gaan. Hij verlangt vurig naar een teruggetrokkener leven dan de Karmelietenorde hem biedt. Zijn beschouwende geest wil zich uit de wereld terugtrekken om zich aan God te geven in een leven van boete, gebed en mystieke inkeer. De hervormster houdt hem tegen. Hij kan dat alles ook in de orde van Onze Lieve Vrouw vinden. En hoeveel beter zou hij daar de Heer dienen, zegt ze. Pater Juan belooft haar dit te doen. Hij stelt slechts 1 voorwaarde, dat het niet te lang zal duren. En heel blij snelt de madre heen om haar moniale het nieuws te brengen. Help me, dochters, de Heer dank te zeggen, want we hebben al 1,5 broeder om de hervorming van de paters te beginnen. Als pater Juan er al aan dacht om de Karmelietenorde onmiddellijk voor de Kartuizers te ruilen, nadat zijn studie in Salamanca afgesloten was, dan moest hij dat voor zijn overste toch wel geheim houden. Anders kan men zich moeilijk indenken dat hij na zijn gesprek met moeder Teresa naar de universiteit terug kon. Hij moest ook het stilzwijgen bewaren over zijn afspraak met de hervormster. Anders hadden zijn overste hem niet opnieuw laten inschrijven. Het is een feit dat hij teruggaat naar Salamanca en dat hij op 24 november aan de universiteit blijkt ingeschreven als theologiestudent. Maar intussen draagt de madre die naar Avila, Madrid, Toledo en Malagon gaat, zorg voor het zoeken van een huis en de regeling van al wat er voor het eerste klooster van ongeschoeide paters nodig is. En alles komt in orde. Verloren in een plooi van het Castiliaanse hoogland. Er gaat een jaar voorbij. Het is de zomer van 1568. Pater Juan de Santo Matia beschouwt zijn studie aan de universiteit na het academisch jaar 1567-68 als beëindigd. Hij komt naar Medina terug als repetitor voor de lessen die in het klooster Santa Ana worden gegeven. In Salamanca, de stad met de 2 kathedralen, met de paleizen van goudblinkende steen en wapenschilden op de muren, de stad van de universiteit met de Plateresco-gevel en talrijke kruisgangen met zijn colleges, kerken, kloosters en talloze studentenverblijven, laat de student uit San Andrés alleen maar de zwakke herinnering achter van zijn inschrijvingen. Wanneer hij in Medina komt, is moeder Teresa daar al. Zij is op 1 juli aangekomen uit Malagon. Toen zij langs Avila kwam, had een plaatselijke edelman daar, Don Rafael Mejía, haar voor het eerste klooster van ongeschoeide een boerenhuisje aangeboden, dat hij had in Duruelo, een gehucht in het uiterste westen van de provincie, ergens verloren in een plooi van het Castiliaanse hoogland. De madre is er al langs geweest nadat ze een omweg had gemaakt om het te bekijken. Dat was op 30 juni. Ze spreekt de paters Antonio de Heredia en Juan dus over wat het eerste klooster van ongeschoeide zal zijn. Het is een heel klein huisje, een entree, kamer met alkoof en een keukentje. Dat is alles. Als ze het er een tijdje kunnen uithouden, zal God voor de rest zorgen. De madre verbergt niets. Toen zij op 30 juni bij het zien van het huisje een mogelijke verandering tot klooster schetste, had zuster Antonia del Espiritu Santo, die haar vergezelde, haar gezegd: "Moeder, probeer het niet, wees er zeker van. Iemand met de beste geest bezield kan zich hier niet aanpassen." Maar pater Heredia en pater Juan verzekeren haar dat ze zichzelf zouden verheugen met een varkenshok, en de madre acht de stichting een feit. Ontbreekt alleen nog de vergunning van de twee provinciaals van de orde, de huidige en de vroegere, aan wie pater-generaal zijn mandaat heeft gegeven. De madre neemt het op zich die vergunning te krijgen. Intussen moet pater Antonio enkele voorwerpen voor het huis bijeenbrengen. Daar pater Juan geen enkele taak heeft die hem in Medina vasthoudt, kan hij de madre vergezellen naar de stichting in Valladolid. Bij de moniale daar zal hij het leven van de ongeschoeide leren kennen, in afwachting van de toestemming van de provinciaals om naar Duruelo te gaan. In de dagen die de madre nog in Medina doorbrengt, blijft zij in contact met pater Juan. Zij zingt zijn lof tegen de moniale. De kleine broeder Juan is een van de zuiverste en heiligste zielen die God in zijn kerk heeft. Onze Heer heeft heel grote rijkdom aan hemelse wijsheid in hem uitgestort. Ze laat de zusters bij hem biechten. Tegelijk maken ze zijn habit van de hervorming en passen het hem aan. Op een dag speelt zich in alle intimiteit in de spreekkamer, terwijl de madre en haar dochters binnen achter de tralies staan en pater Juan de Santo Matia buiten, een ontroerend tafereel af. Ontdaan van het fijne laken van de observantie en blootsvoets bekleedt de jonge karmeliet zich met grove wol en serge. Doch het is nog maar een proberen. Pater Juan trekt zijn oude habit weer aan. Initiatie te Valladolid. 9 augustus onderneemt moeder Teresa de reis naar Valladolid. Zij is vergezeld van 6 monialen en een jonge postulante in burgerkleding, Francisca de Villalpando geheten. Van de partij zijn ook de almoezenier van het eerste Sint-Josefsklooster en pater Juan de Santo Matia in het gewone karmelietenhabit. Het wagentje van de monialen vervoert, behalve andere voorwerpen voor de stichting, ook een paar meter witte en bruine ruwe wol voor het habit van de jonge postulanten. Ze zijn bij het vallen van de avond vertrokken en brengen heel die augustusnacht door met het afleggen van de 8 mijl die Medina scheiden van Valladolid. Een haast vlakke weg en licht aflopend na een kleine stijging bij het verlaten van Medina. Pater Juan blijft heel de reis in gesprek met de monialen. Hij spreekt hen over God, over de deugden, over de beoefening van het stil gebed. Jaren later zullen de monialen zich nog herinneren hoe kort die weg van 8 mijl hun geleken had, terwijl zij luisterde naar de jonge hervormer. Toen de feestdag van de heilige Laurentius begon aan te breken, bevonden de reizigers zich al bij het pand Rio de Olmos, een 15 mijl voor de poorten van Valladolid. Dat was de plaats die voor de stichting gekozen was. De madre is teleurgesteld. Het is een mooie boerderij, met een grote tuin ook, met heerlijk uitzicht op de rivier de Pisuerga, die er langs stroomt in haar brede bedding, die overlommerd wordt door populieren en jonge iepen. Er is zelfs een wijngaard met groenende ranken en nog groene trossen. Maar het moet een ongezond huis zijn door de vochtigheid. Bovendien ligt het te ver van de stad. De madre denkt dat het gewoon dwaas is de zusters daar te laten leven. Maar om haar gezellinnen niet te ontmoedigen, spreekt ze er met haar dochters niet over. Hoewel ze vermoeid is, besluit de madre de mis te gaan bijwonen in het Karmelietenklooster. Ze wordt ongetwijfeld vergezeld door de zusters, door Julián de Ávila en door pater Juan. Het klooster ligt 30 mijl van Rio de Olmos, waar men Valladolid binnenkomt langs de weg van Medina, vlak bij de Puerta del Campo in het zuidwesten van de stad. Daar woont de provinciaal van Castilië, Alonso González. Hij was een oud, zeer goed man, zonder kwade bedoelingen. Van hem moet de toestemming komen, samen met die van de vroegere provinciaal Angel de Salazar. Willen pater Antonio de Heredia en Juan de Santo Matia de hervorming van de paters kunnen ondernemen. Terwijl men de boerderij van Rio de Olmos in orde brengt om tot verblijf van de mondialen te dienen, onderhandelt de madre met de provinciaal over de stichting van Duruelo. Ze wordt daarbij geholpen door haar grote vriend, de bisschop van Ávila, en diens zuster Doña Maria de Mendoza. Eens de goedwillendheid van beide, namelijk de twee provinciaals, verkregen, zo schrijft de hervormster in haar kloosterstichtingen, meende ik dat het mij aan niets meer ontbrak. optrekken van een bakstenen muur te Rio de Olmos voor het slot en verdere inrichting van het huis tot klooster, verkrijgen van de toestemming van beide provinciaals. Terwijl dit alles gebeurt, brengt pater Juan de dag door met de monialen. Hij volgt hun gebeden, doet hun boeteoefeningen mee en zorgt dat hij het leven van de ongeschoeide monialen tot in de bijzonderheden leert kennen. Hij treedt op als biechtvader en geestelijk leidsman voor de communiteit die aan het ontstaan is. Jong en nog nieuw in die functie, gaat Juan reeds met een absolute vrijheid en dito gezag te werk. Hij geeft raad, corrigeert en straft zelfs. Een keer vergeet de kosteres het corporale gereed te leggen voor de mis. Als ze het merkt, gaat ze stiekem naar pater Juan en zegt hem: "Wees zo goed, pater, deze corporale naar het altaar te brengen. Ik ben het vergeten, zodat onze madre het niet ziet." "Kom, kom, zuster," antwoordt Juan haar. "Wees niet bang voor een berisping. Neem dat corporale openlijk in de hand en ga ermee langs moederstichteres. En als ze u vraagt wat u daar draagt, zeg dan dat het corporale is." Hij durft in sommige zaken zelfs in te gaan tegen de opvattingen en de mening van moeder Teresa. De madre wordt soms kwaad op hem, maar heeft hem daarmee nooit ook maar even in de war gekregen. Negen lange mijlen op een herfstdag. Als de vergunning van de provinciaals voor de stichting van Duruelo verkregen is, besluit de madre dat pater Antonio zijn zaken zal gaan regelen in Medina en daar het prioraat opgeven, terwijl pater Juan in allerijl het huis van Don Rafael Mejía in Duruelo zal gaan gereed maken. Elk uitstel houdt gevaar in. Hij moet het huis betrekken zoals het is, voordat er tegenspoed komt. Als het werk eenmaal begonnen is, zal het niet zo gemakkelijk zijn dat men terugkrabbelt en het ongedaan tracht te maken. Pater Juan heeft al enkele voorwerpen voor het nieuwe klooster bijeengebracht. De hervormster heeft in Medina benodigdheden voor de kerk gegeven, wat meubels voor het huis en het geld van de bruidsschat van de eerste novice van Medina. Pater Antonio komt in die dagen naar Valladolid om met de madre te spreken. Hij brengt met nog andere dingetjes ook 5 zandlopers mee, om het nieuwe kloosterleven heel nauwkeurig te regelen. Op het ogenblik dat Juan naar Duruelo vertrekt, geeft de madre hem een paar papieren prentjes en een Christus die een novice gebracht had. Hij heeft nu iets om de cellen en het kleine kerkje te verfraaien. Juan heeft afscheid genomen van het Carmelitesse klooster bij de Puerta del Campo en vertrekt van Rio de Olmos met zijn kostbare en lichte last. De papieren prentjes, de Christus en het geld van de novice. Hij heeft ook een brief van de madre bij zich voor Don Francisco de Salcedo, een edelman uit Avila. Hij neemt het dal van de Pisuerga, waarbij hij waarschijnlijk de rivieroever volgt, en klimt vervolgens door de akkers van Medina en Arevalo tot boven op het Castiliaanse hoogland. Zijn weg gaat langs Puente de Duero, Valdestillas, Olmedo, Arevalo en Avila. Hij draagt nog altijd het oude habit. Hij heeft een ontmoeting met Don Francisco de Salcedo en overhandigt hem de brief van moeder Teresa. Hij weet beslist niet wat erin staat. De stichteres had geschreven: Jezus zei met uw genade. God zij dank, na 7 of 8 zakenbrieven geschreven te hebben, die ik niet kon uitstellen, blijft mij nog een beetje tijd over om uit te blazen met deze paar regels tot u te richten. Begrijp dat uw brieven voor mij een grote troost betekenen. Denk maar niet dat het verloren tijd is mij te schrijven, want soms heb ik het nodig. Er is nochtans 1 voorwaarde. Zeg me niet zo dikwijls dat u oud bent. Ik krijg daar hevige hoofdpijn van. Spreek eens met die pater, ik smeek het u. Steun hem in deze zaak. Al is hij klein van gestalte, ik zie in dat hij groot is in de ogen van God. Zeker, we zullen hem hier erg missen, want hij is wijs en zeer geschikt voor onze levenswijze. Ik denk daarom dat de Heer hem daartoe geroepen heeft. Alle broeders spreken goed van hem, omdat hij al veel boete gedaan heeft, ook al is hij nog jong. Maar de Heer lijkt hem aan de hand te leiden. Wij hebben immers in onze zaken enkele moeilijkheden gehad. Ik was zelf ook moeilijk, omdat ik mij soms boos op hem maakte. Toch hebben we nooit een onvolmaaktheid bij hem opgemerkt. Hij heeft moed. Omdat hij alleen is, moet de Heer die hem ook geven om de zaak ter harte te nemen. Hij zal u wel zeggen hoe het ons hier vergaat. Als postscriptum voegt ze er nog aan toe: Ik vraag het uw genade nogmaals als een aalmoes. Spreek met die pater. Geef hem de raad die u geschikt acht voor zijn levenswijze. De geest waarmee de Heer hem bezield heeft en de deugd die hij toonde in moeilijke situaties hebben mij ten zeerste bemoedigd. Ik denk dan ook dat we een goede start nemen. Zijn bidden is heel diep en hij bezit gezond verstand. De Heer moge hem verder leiden. Hoe lang is Pater Juan in Avila gebleven? Wat voor uitwerking heeft die aanbeveling van de Madre gehad op de ziel van Don Francisco de Salcedo? En wat voor hulp heeft deze de hervormer geboden? Vast staat in ieder geval dat Juan in Avila zonder veel talmen de reis naar Duruelo heeft ondernomen. Hij gaat er niet alleen heen. Hij wordt vergezeld door een man die geroepen is om lekenbroeder te worden. Hij zal als metselaar aan de verandering van het huisje tot klooster werken. De weg is hobbelig en steil in het begin, wanneer ze buiten de stadswallen zijn. Hij loopt via Adaga, ongetwijfeld over de Romeinse brug ten westen van de stad, en gaat over de hoogte van Marti Herrero. Dan daalt de weg tot in de prachtige en vruchtbare vlakte van de Moraña. De route uit die tijd is bekend: Avila, Santo Tomé de Zabarcos, Salvadios, Cantaracillo, Peñaranda. Meer naar het zuiden ligt Duruelo. Het zijn 9 lange mijlen die Juan met zijn metgezel aflegt op een herfstdag. Waartoe dienen al die kruisen en doodskoppen? Door Willow is een haast onbekend gehucht. Zelfs mensen die daar in de streek wonen, hebben er nooit van gehoord. Toen moeder Teresa het een maand of wat geleden bezocht, kon niemand haar inlichten. Een hele dag heeft ze, geplaagd door de hitte van de zon en het stof, rondgedoold in het stuifzand van eindeloze smalle wegen. Het is eigenlijk geen dorp, maar een onbetekenend groepje boerenhuisjes, verloren gelegen aan de westrand van het bisdom Avila, in een klein dal dat oost en westelijk wordt ingesloten door met eiken begroeide heuveltjes. Naar het zuiden ligt het open op een weidse horizon die vervaagt in de laatste verre uitlopers van de Sierra de Gredos. Achter het huis loopt er vlakbij een beekje van het zuiden naar het noorden en rondom het dal strekken zich met distelvinken en leeuweriken bevolkte zandgronden uit met droge stoffige wegen. Een arbeidzame vredige sfeer met geheimzinnige verre geluiden die tegelijk doordringend en haast onhoorbaar zijn, alsof ze niet door de oren, maar door de ogen binnendringen. Dat geeft de indruk van iets transcendents, iets ondefinieerbaars. Wanneer Juan er aankomt, is de oogst al gemaaid en binnen. Kurkdroge gele stoppelvelden, die met het grijs van nog onbebouwde stukken een landschap vormen dat rustig en lichtend is als braakland. Dat is de omgeving waarin Juan het huis vindt dat Don Rafael Mejía hun afstaat om het hervormde leven te beginnen. Hij ziet het precies zoals moeder Teresa het hem beschreven heeft in Medina. Het halletje, de dubbele kamer, de vliering en het keukentje. Verder is er niets nodig. Wanneer de lekenbroeder metselaar bij het krieken van de dag het huisje tot klooster begint om te vormen, volgens de door moeder Teresa aangegeven plannen, speelt Juan, die nu zijn nieuw habit van ruwe wollen stof draagt, blootsvoets voor opperman bij de bouw. Ze werken zonder zich rust te gunnen, zelfs niet voor het eten. Wanneer ze bij het vallen van de avond hun werk als gereed beschouwen, hebben ze nog niet ontbeten. Pater Juan stuurt de lekenbroeder er dan op uit om iets eetbaars te vragen in de buurt. De boeren geven hem brood in overvloed en dat vormt hun enige buikvulling op deze eerste dag in Duruelo. Een maaltijd die hun smaakt alsof het fazanten waren, bericht Juan de Santo Matia later zelf. De hervormer verfraait het nieuwe kloostertje met de papieren prentjes die moeder Teresa heeft meegegeven bij het vertrek uit Valladolid. De Christus heeft hij boven het wijwaterbakje opgehangen. Heel de rest is vol kruisen en doodskoppen. Buiten voor het klooster heeft hij tegenover de deur van het kerkje een groot houten kruis neergezet met de bijbehorende doodskop. Wanneer de boeren, als ze naar hun werk gaan of ervan terugkomen, dichterbij komen om de hun zo vertrouwde hoeve, die nu in een klooster veranderd is, beter te bekijken, vragen zij zich verbaasd en onder de indruk af waartoe al die kruisen en doodskoppen dienen. 28 november 1568, eerste zondag van de Advent. Wanneer het huis goed en wel ingericht is, waarschuwt Juan de provinciaal, pater Alonso González, moeder Teresa en pater Antonio de Heredia. In afwachting van hun komst voor de officiële inhuldiging, ze laat bijna 2 maanden op zich wachten, wijdt pater Juan zich met vreugde aan een leven van gebed, boetvaardigheid en apostolaat. Misschien wel door hem zelf geroepen, is uit Medina zijn broer Francisco de Wever aangekomen, die hem vergezelt wanneer hij in de nabijgelegen plaatsen gaat preken. Zij vertrekken 's morgens al heel vroeg. In het dorp of op de boerderij aangekomen, hoort Juan biecht tot het uur van de mis en het sermoen. Daarna preekt hij. Als zijn taak erop zit, gaat hij snel de kerk en het dorp uit voor de terugweg naar Duruelo. Er is een bron onderweg. Juan gaat met zijn broer Francisco bij die put zitten om een stuk brood te eten, het enige wat ze hadden meegenomen. Daar worden ze gevonden door een boer. Namens de pastoor komt hij hun vragen bij hem te komen eten. Juan verontschuldigt zich met een woord van dank. Als de boer weg is, zegt Juan tegen zijn broer Francisco: ik aanvaard de ons aangeboden weldadigheid niet, want voor de dingen die ik voor God doe, wens ik geen betaling of dank voor een ander. Het verhaal maakt geen melding van het dorpje. Waarschijnlijk gaat het om Manchera de Arriba, een mijl van Duruelo. Daar is halverwege een put op een bochtige weg die westwaarts omhoog gaat, door het eikenbos loopt en soms een met eiken omzoomde laagte volgt die het pad het uitzicht geeft van een lange kloostergang. Op 27 november komen 7 karmelieten bij het klooster aan. Het zijn pater provinciaal Alonso González, onder wiens juridictie Duruelo valt, zijn 2 gezellen, pater Lucas de Celis uit Medina, die een proeftijd begint bij de ongeschoeide zonder van habit te veranderen, en broeder José, die nog diaken is, en pater Antonio de Heredia, die zijn prioraat in Medina heeft opgegeven ten gunste van pater Alonso Fernandez. Ze komen voor de inwijding. Daar zijn dus 7 karmelieten bij tegenwoordig, Juan inbegrepen. De oude, heilige en goede provinciaal Alonso huilt van ontroering bij dit schouwspel van het kloostertje vol kruisen en doodskoppen. Pater Antonio betreurt daarentegen dat pater Juan hem al voor geweest is met het habit van de hervorming aan te trekken. De volgende dag, de eerste zondag van de Advent, 28 november 1568, vindt de eenvoudige en verheven plechtigheid plaats. De provinciaal leest de mis. Pater Antonio de Heredia, Juan de Santo Matia en de diaken José komen naar het altaar om de stichtingsakte te ondertekenen. Wij, broeder Antonio de Jesus, broeder Juan de la Cruz en broeder José de Cristo, beginnen vandaag, 28 november 1568, te leven volgens de oorspronkelijke regel. Voor het altaar verklaren ze eveneens ten overstaan van de provinciaal van Castilië niet langer de regel te volgen die zij tot nu toe gevolgd hadden, namelijk de door Eugenius de Vierde in 1432 verzachte regel, maar in plaats daarvan de in 1247 door Innocentius aangepaste toch niet verzachte oorspronkelijke regel van de heilige Albertus, patriarch van Jeruzalem. Het is de eerste maal dat zij van naam veranderen. Voortaan zal de hervormer altijd ondertekenen met Johannes van het Kruis. De nieuwe communiteit bestaat dus uit 5 kloosterlingen. De 3 die de verzachte regel hebben afgezworen, pater Lucas de Celis, die het habit van de geschoeide aanhoudt, en de lekenbroeder die met Juan is meegekomen. Alvorens te vertrekken wijst pater Alonso Gonzales als vicaris van het klooster pater Antonio de Jesus aan. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 5, de hervorming van de orde, bij het onderwerp het kleine houten kruisje van het wijwatervat. Dank u voor het luisteren. Thank you.